Welkom bij Tapkast, een podcastserie waarin ik, Martin ter Brake, Groningse kroegen portretteer. Dit doe ik door je mee te nemen de kroeg in en door in gesprek te gaan met gasten en personeel. Er is geen officiële definitie voor de term bruine kroeg en aan het eind van deze serie hoop ik iets beter te weten wat de kroeg dan echt bruin maakt. In de vorige afleveringen ben ik op bezoek geweest bij verschillende kroegen. Meermaals kwam tijdens de opname of daarbuiten café Woldhoorn en Co. ter sprake. Mensen vroegen me of ik daar ook heen ging in mijn zoektocht. En dat is niet zonder reden. Het café werd in 2008 benoemd tot het beste van Nederland en bestaat al ruim een eeuw. Een plek met veel historie dus. Hoog tijd om er eens langs te gaan. Het is woensdagmiddag en eigenaar Arnold Ensing heet me vlak na opening welkom om me over deze historie te vertellen.
Ja, je zit enorm veel historie. Je zit gewoon, ik loop jezelf ook al heel lang rond. Begin jaren 80 heeft Koos Huizinga, heel bekend horecaman, helaas al overleden, heeft deze zaak gekocht. En hij was onder andere uitbater van de Drie Gezusters, Vlaamse Reus, et cetera. Heel veel mooie bedrijven. En destijds kwamen hier heel veel communisten, heb ik begrepen. En toen wilde hij eigenlijk daar wel van af. Toen heeft hij gezegd van, nou, wat ik doe, ik ga het café helemaal verbouwen. Dus Koos heeft ooit het café zoals het nu is, heeft hij zo gemaakt. En het is eigenlijk voortgebruikt op wat het eigenlijk al was, maar mooier gemaakt. En heeft de zaak ook iets van 2 jaar dicht gehad. En is pas daarna weer opengegaan. Toen kon hij mooi met het nieuwe publiek beginnen. En dat heeft hij op die manier gedaan. Mijn vader heeft het in 91 ooit overgenomen. En ik werk hier nu zelf ondertussen al 28 jaar. Nee, het is gewoon een heerlijk café. Ja, we hebben heel veel kunst. En ook mooie kunst. Ik heb wel eens voor de verzekering gezegd van, ik wil graag alles wel even getaxeerd hebben. Want mocht het ooit gebeuren, dan er zaten toch wel bijzondere dingen tussen. Waaronder heel veel werken van Olga Wies, een Groningse kunstenares, die hier tevens gast is. En het zijn hele specifieke schilderijen, maar die passen ook gewoon helemaal bij dit bedrijf. Ik heb wel eens mensen gehad die zeiden van, joh, wil je dat we dat ook wel verkopen? Nee, dus niks wat hier in het café hangt is te kopen, want ik wil het allemaal houden zoals het is. En dat is ook iets wat ik eerst samen met mijn broer in 2004 hebben wij het café samen gekocht. En we hebben eigenlijk altijd als doel gehad om het café zo te houden zoals het is. Maar achter de schermen en dingen die niet opvallen, blijven ook steeds vernieuwen en weer nieuwe dingen doen. Maar het moet allemaal passen bij het bruine café.
Hoe ziet de ontwikkeling van een bruine kroeg eruit door de jaren heen?
Ja, je bent natuurlijk met eterij, met hapjes, dat soort dingen bezig. Je bent met dranken bezig. Vroeger toen wij hier kwamen, toen hadden we denk ik 3 speciaal biertjes op de tap en nog een keer 5, 6 op fles. En dat was het dan, want iedereen dronk toch pils. En tegenwoordig is het een heel groot assortiment aan speciaal bieren, wijnen. Ja, daar moet je gewoon in mee. Als je alleen maar stil blijft staan, dan wordt het natuurlijk uiteindelijk wel een probleem. En ik denk dat de manier zoals wij het doen, dat dit café nog wel 100 jaar verder kan. En dat het ook alleen maar mooier wordt. Want het is toch wel een beetje het beeld dat bruine kroeg natuurlijk steeds wat meer verdwijnt uit het straatbeeld. Ben ik wel van mening dat voornamelijk in de dorpen en buitengebieden is waar je het meer ziet verdwijnen. Maar ook in de binnenstad, hier in de buurt, zijn ook al 2 cafés onlangs gesloten. Café Mulder bestaat niet meer, Café de Keizer bestaat niet meer. Ja, dat zijn wel dingen waar je ook een beetje over na moet denken. En zolang de buurt hier maar bruisend blijft, denk ik dat het hier heel lang goed zal gaan.
Ja, en over die buurt gesproken en over inderdaad die kroegen die je nu noemt. In de vorige aflevering was ik te gast bij Café de Minnaar, bij Larissa en Floris.
Ja, fijne collega's.
Maar het waren ook twee vrouwelijke gasten, die zeiden ook dat de Kromme Elleboog en alle horeca die hier zit, dat dat toch een hele speciale plek is. En jij begint er nu eigenlijk ook over. Kun je eens vertellen over wat deze straat speciaal maakt?
Ja, het is gewoon al heel erg lang dat er een goede samenwerking is tussen alle bedrijven. Dus er is geen haat en nijd, geen concurrentie. Het is meer samenwerken. Het is gewoon altijd elkaar gunnen en een heel warme band eigenlijk met iedereen.
En is dat ook belangrijk, denk je, die samenwerking in het kader van het behoud van de Bruine Kroeg?
Jazeker. Ik denk dat je, ik heb vroeger wel eens een hbo-studie gedaan. Toen moest ik een bedrijfsplan schrijven. Toen deed ik mijn stage hier in het café zelf. En toen zei ik ook van ja, concurrentiepositie, ja, eigenlijk niet zo'n idee. Ik denk dat wij meer als buurt moeten kijken. Wat is onze concurrentiepositie ten opzichte van andere buurten in de stad? En dat is gewoon iets wat ik aan de Elleboog zo mooi vind. Dus daardoor die samenwerking blijft het eigenlijk altijd wel hecht.
Even terug naar de geschiedenis. Wat typeert de geschiedenis van Café Woldhoorn & Co?
Ja, goede vraag. Ja, wij staan heel erg bekend, tenminste stonden altijd heel erg bekend, misschien nog steeds wel, als café waar mensen uit allerlei allooi komen. Veel politici komen hier, journalisten, maar eigenlijk alles en iedereen, ondernemers. En dat is al die tijd zo geweest. We hebben gewoon, dat is leuk, vind ik persoonlijk, dat het allemaal zo gemêleerd is. Ja, nou, er zijn dingen die bijvoorbeeld ook in het boek van vroeger stonden. Er is ooit een Woldhoorn-akkoord geweest dat er hier politici samen op een bank de laatste zet gaven op iets wat ze in het stadhuis natuurlijk al hadden besproken. Maar er staat ook een foto in het boek dat ze samen naast elkaar zitten. En dat schijnt het moment geweest te zijn dat ze een akkoord erdoor gekregen hebben. Ja, zo zie je natuurlijk wel meer dat mensen contact met elkaar hebben en... daar kan ik niet, inderdaad niet met op personen ingaan.
Nee, dat snap ik, dat snap ik. Hey, dat boek ligt hier ook op tafel. Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, dit is uitgebracht door mijn vaders voorgangers, Lasco en Doud, toen het café 65 jaar bestond. En toen hebben zij met allerlei stamgasten hebben ze samen een boek samengesteld.
En zijn er dan ook dingen die je hierin ziet en leest van voor jouw tijd, waarvan je denkt, god, dat is echt totaal veranderd of misschien wel totaal hetzelfde gebleven?
Nee, eigenlijk zijn heel veel dingen wel hetzelfde gebleven. Ja, vroeger zat er geen zaal achter het café. Dat was destijds een tuin. En heel vroeger hebben er zelfs twee biljarts hier in het café gestaan. Dat hebben we ondertussen toch maar naar één teruggebracht. Die overigens nog steeds heel actief gebruikt wordt. En voor de rest, het zijn allemaal mensen. Als ik het boek doorloop, dan zijn er uiteraard een aantal mensen overleden. Maar er zijn ook een hoop mensen die hier nog steeds komen.
En als je hier dan doorheen bladert, zijn er dan ook specifieke hoogtepunten waarvan je zegt, dit is wel echt een verhaal of een persoon?
Ja, Koos Huizinga staat er bijvoorbeeld uitgebreid in. En niet de vorige, maar begin jaren 80 de eigenaar. En hij was ook meesterschilder, dus het was ook een man die ons een beetje alles zelf kon. Ik heb hem ook jarenlang, eigenlijk tot zijn dood, altijd om advies gevraagd als ik dingen ging aanpassen. Dan zei ik van, goh, Koos, wil je even met me meedenken? Want ik vind het heel eng om hier zomaar dingen te gaan doen. Ik zou graag willen dat jij met me meekijkt. Dat vond hij altijd prachtig. Dus hij heeft nog een behoorlijk aandeel, ook in de tijd dat hij hier geen uitbater meer was, heeft hij nog steeds wel behoorlijk aandeel gehad.
Ja, en heeft hij je ook adviezen gegeven die je specifiek zijn bijgebleven?
Ja, allemaal kleine details. Als ik aan hem vroeg van, joh, ik zou die lambrisering wel eens een opfrisbeurt willen geven. Zei, oh jongen, pas op, als je dat helemaal gaat schilderen, dan zul je zien dat als je die lambrisering gedaan hebt, dat je daarna de muur en het plafond ook kan doen, want dan ziet het er niet meer uit. Dus je moet juist niet alles mooi willen maken. Dus op dat soort tips luister ik eigenlijk nog steeds. De dingen die ik vroeger gehoord heb, ben ik nog steeds wel mee bezig. Van hem, wat ik van hem geleerd heb, van zo moet het café eruit zien.
Dus niet te mooi.
Nee, het mag. Sleets mag, maar versleten niet.
In de voorbereiding voor deze podcast kwam ik een artikel tegen van OogTV uit 2020 over B. van der Laan. B. stopte na 30 jaar uitbater te zijn geweest van café Havenzicht aan de Lage der Aa. Hij was op dat moment 81 jaar en daarmee de oudste kroegbaas van Groningen. Na aardig wat mensen te hebben gevraagd, lukte het me om via de eigenaar van Der Wiets in contact te komen met B. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal en ontmoette hem in café Kale Jonker aan het gedempte Zuiderdiep.
Ja, ik ben Albertus van der Laan. Ik ben nu 85 jaar. En ik heb vanaf mijn jongensjaren heb ik als graficus gestudeerd in Amsterdam. In Groningen gewerkt als graficus. Het werk beviel me niet zo goed, want ik werd opgesloten tussen vier muren en er was niks voor mij. En toen heb ik weggezocht op Ameland in de horeca bij een kameraad van mij. Die had het tweede horecabedrijf, waaronder dan misschien heel erg bekend de Swinging Mill. En vanuit Ameland terug weer naar Groningen. En toen dacht ik, wat gaan we nu verder doen? Want ik dacht dat ik wel geschikt was voor de horeca. En in Groningen in de Prunestraat begonnen met een café in 1976. Ja, ik ben erin gerold. Ik vond het best wel leuk om te doen, want ik had ook leuke klanten. Ja, de vaste mensen uit die tijd, 1976, gaat een poosje terug hoor. Dat is niet niks. En ik heb er nog steeds kameraden van uit die tijd. Moet je eens nagaan, we praten over 40 jaar terug. Hele goede vriendschap. En toen kon ik dus Havenzicht kopen. Daar zat ik toch voor kort. Heb ik 30 jaar op gezeten. In 1999 ben ik daar gekomen. Ja goed, je krijgt natuurlijk studenten over de vloer. En een daarvan was natuurlijk Klaas Knot. En wie is Klaas Knot nu? Dat is nu president-directeur van de Nederlandse Bank. Die zat bij mij met een afgetrapte gympies en korte broek en faal overhemd, dat t-shirt, zat hij bij de bar te dobbelen. 6-7 jaar later was hij president-directeur van de Nederlandse Bank. Tot een, bij 2020, toen de corona uitbrak, toen heb ik een spul verkocht. Kan je nagaan. Ja, het hele verhaal is op zichzelf wel een groot mooi boek, hè? Vind ik wel.
Waar in de vorige aflevering tijdens corona een nieuw avontuur begon voor Larissa en Floris, eigenaren van Café de Minnaar, eindigde in die periode dus een lang horecaavontuur voor B. De pandemie zorgde bij horecaondernemers voor veel uitdagingen. Zo ook in Café Woldhoorn.
Het is, ik weet nog dat ze na corona zeiden van er mochten geen barkrukken staan. Dus mensen mochten wel aan tafel zitten, maar ze mochten niet aan de bar zitten. En toen kwam mijn collega Maarten met het prachtige idee van wat we doen. Dan zetten we twee hoge tafels zetten we voor de bar neer, op zo'n stukje van de bar. En dan kunnen ze dan van aan die tafel zitten en dan zitten ze toch aan de bar. Dus dat hebben we destijds ook zo gedaan.
Nou ja, na de eerste lockdown, die voor mij, als ik het goed heb, 9 weken duurde. Toen mochten we mondjesmaat open. Maar ze stonden eigenlijk te trappelen voor de deur om even bij te kletsen van hetgene wat hun overkomen was. En dat is eigenlijk, dit was extremer na 9 weken. De tweede was nog veel erger, de lockdown. Maar je ziet gewoon dat de behoefte is om eventjes je praatjes te doen. We hebben altijd netjes aan de regels gehouden. Omdat de regels zijn gemaakt ter bescherming van de burger, de caféganger. En niet om ons te straffen. In ieder geval, dat is mijn persoonlijke mening. En als je dan met de regels enigszins flexibel kan dansen zonder maatschappelijk gevaar opleveren qua besmettingen en overtreding van regels, kan je af en toe wat creatief zijn. Maar je ziet gewoon dat de behoefte is om eventjes je praatjes te doen. Maar het is gewoon eventjes, hoe zeg je dat in een café? Als je de titelsong van Cheers hebt, Where Everybody Knows Your Name, hier kom je ook binnen. En met name is natuurlijk de bruine kroeg, de herkenbaarheid, even dat andere gevoel dan op werk of bij een bakker of in een thuissituatie. Hier is het net iets anders. En dat was natuurlijk wel een gemis in, voor het café, voor de cafégangers. Maar de hele samenleving heeft daarmee te maken gehad.
Mooi bruggetje naar Maarten.
Vaste barman hier.
En al hoe lang?
Al 8 jaar denk ik. 9 jaar zelfs. En hij werkt al heel lang in de horeca, ja zeker.
Ja, in Groningen gekomen als student. En als student heeft geld nodig. En dat is de mooiste locatie om het te doen. In een bruin café. En met twee linkerhanden ben ik daar geïntroduceerd. En ik heb daar 4 jaar heel veel horeca ervaring op gedaan. In een bruine café in de Gelkingestraat. En zo ben ik achteraf tot grote vreugde gestopt met mijn studie. En daar heb ik mijn horecacarrière aan te danken.
En het eerste café waar je werkte, welk café was dat? En hoe ging dat daar toen aan toe? En wanneer was dit ongeveer?
Begin jaren 90, café Het Café in de Gelkingestraat. En net als de Woldhoorn, het café bestaat niet meer in deze hoedanigheid. Een bruin café met een dartbaan en net als hier een biljart. Een hele leuke combinatie, net als hier, Groningers en studenten. Alleen daar was het wat gescheidener door de week. Het weekend waren de Groningers en door de week waren de studenten van allerlei verenigingen en passanten. Toen ben ik even naar mijn oudelijke woonplaats gegaan, Emmeloord. Daar een café De Bot op gewerkt. Daar kreeg ik echt heimwee naar Groningen. En toen vroeg Jabas van Aalderen mij, die was net uitbater geworden van Café Soestdijk, de nee Café Soestdijk, of ik daar wilde komen werken. En daar heb ik 15 jaar heel veel vreugde aan beleefd.
Dat heimwee naar Groningen, wat miste je aan Groningen?
Groningen heeft 7 dagen in de week iets met de horeca. En niet alleen maar iets veel met de horeca, op allerlei manieren verzetten. En een plaats als Emmeloord, niks van aanleiding van Emmeloord. Maar dat blijft terug tot het weekend.
Iets minder reuring.
Ja, minder reuring. Diversiteit van de studenten en de universitaire medewerkers. Nou, dat heb je daar helaas niet.
Ja, ja, ja. En je zei alle facetten, veel facetten in Groningen, horeca, 7 dagen in de week. Wat zijn nou die facetten?
Dat in principe heeft elke dag een soort eigen stempel. Een vrijdagmiddag is heel anders dan bijvoorbeeld een maandagmiddag. Maandagmiddag komen mensen evalueren van het weekend. Een vrijdagmiddag ga je naar het weekend toe. Een woensdagavond is over het algemeen van vroeger uit was het een damesavond. Want de mannen keken voetbal, Champions League en al die dingen. Maar dat heeft zich ook wel ontwikkeld naar een kleine vergadering, naar een sportvereniging, naar een toneelvereniging. Het is gewoon de bijbabbeldagen, of zoals het mooi te zeggen. Dat heb je in een kleinere plaats, denk ik wel. Maar de diversiteit in Groningen of in andere grote steden, dat is gewoon 7 dagen de week reuring. 7 dagen de week is de spot bijvoorbeeld open. Met hun afgeleide van mensen die nog een drankje komen doen om te evalueren naar een mooi concert of naar een toneeluitvoering. En dat is het mooie van Groningen. En dat is ook waar een bruikcafé eigenlijk voor getimmerd is. Om even om te schuilen, maar zeker om bij te praten over de dagelijkse bezommelingen des levens.
Straalt er ook helemaal van.
Ja, ik vind het ook echt leuk.
In het gesprek met B moet ik hem als horecaveteraan natuurlijk vragen naar wat de kroeg voor hem bruin maakt.
Oude antieke stoeltjes, tafels met tafelkleedjes erop, poeskleedjes, persjes zeg maar. Koperen zij, wandlampen, bar met beter barkrukken. Oude kachel, geen verwarming meer, oude potkachel, maar die heb je er sowieso altijd. Donker licht, bruine wanden, vergeeld door roken. Je hebt misschien nog wel een keer een koffiezet als ze mij voor zijn koffie kunnen maken. Ik heb liever die koffiekan, heb ik liever. Om theelichtje bij wijze van spreken. En oudere mensen, oude mannetjes, oude vrouwtjes. Ja, dat is wel een beeld natuurlijk van een bruin café. En af en toe wat jonge mensen ertussendoor. Wat je heel weinig ziet tegenwoordig. Bruin interieur, maar je kunt geen bruine kroeg maken. Ja. Ik heb een poosje in de kleine Lelystraat gewoond. Dat was een jaar of 6, 7. En naast ons had je een kroeg, een bruin café. En dat blonk en glom. Allemaal met groene zeep geboend en gewassen. En daar rook het altijd naar klef bier en zeepbeerlucht. En ik ging 's morgens om 8 uur open. Mensen rollen er binnen en rollen er ook weer uit. En ik heb dat beeld nog onthouden, omdat ik misschien een soort fotografisch geheugen heb, omdat ik heel graag teken en schilder. Ga ik dat een keer weer uit mijn hoofd tekenen en schilderen. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Dat ga ik allemaal doen.
Terug in Woldhoorn ben ik ook wel benieuwd wat eigenaar Arnold vindt dat zijn kroeg eigenlijk bruin maakt.
Ja, nou ja, je hoeft alleen maar naar het interieur te kijken. Dan zie je het eigenlijk al.
Wat zien we?
Ja, we zien natuurlijk een mooie bruine lambrisering. Het behang wat er is, dat is origineel nicotinebruin. Dat is ooit veel lichter geweest. Ik heb wel eens een klok verplaatst en kwam ik erachter hoe licht het behang eigenlijk origineel was geweest. En is natuurlijk in al die jaren is er eigenlijk nooit geverfd en werd er gewoon flink gerookt, sigaren. En kun je nu niet meer voorstellen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook prettig vind dat het niet meer zo is, maar dat was ook wel een apart sfeertje. Dan zag je onder de biljartlamp zag je echt de rookwalm. En hoe goed de ventilatie ook was, daar was niet tegenaan te ventileren. Maar origineel nicotinebruin dus.
Hoe licht was de kleur achter die klok?
Ja, nou niet heel licht, maar wel aanzienlijk lichter dan wat het nu is. Er is nog één plekje, dat is precies boven het Woldhoorn lichtbakje. Daarboven daar zit een iets lichtere plek. Daar heeft vroeger origineel een klok gehangen. En dat is later ventilatierooster van in de plaats gekomen. Dus die moest verplaatst worden. En toen dacht ik ineens van, oh ja, wacht eens even. En zo zullen er nog meer dingen zijn als ik ze van de muur afhaal. Dat je denkt, oh ja, dat was een paar tintjes lichter. Ja, ik vind het gewoon een uniek mooi café. Dat hoor ik ook altijd van collega's uit de rest van het land. Als die hier komen, tjonge, wat een mooi café is dit. Die hoort ze gewoon. Eigenlijk hoor ik haar collega's al door alleen hoe ze zitten te kijken. En dan kijken ze om zich heen. En dan, prachtig. We hebben altijd mooie gesprekken over. Maar en een volle tent, daar geniet je natuurlijk van. Als je door je eigen zaak loopt en het zit van voor tot achter stampvol. En met allemaal leuke mensen die gewoon heerlijk een borrel drinken en gezelligheid hebben. Ja, daar doe ik het voor. En zeker ook mensen die bijvoorbeeld alleen zijn. Tijdens corona had je dat heel sterk. Dan die mensen die zeg maar, alleen wonen en verder niet zoveel om zich heen hebben. Ja, dat zijn mensen die zoeken die gezelligheid in het café. En dat vind ik ook een van de belangrijkste dingen in een café. Dat je elkaar kunt ontmoeten. En dat blijft iets prachtigs.
Als ik iemand mag inwerken in een nieuw café. Dan zeg ik altijd, ga aan het werk zoals je zelf bediend wil worden. Ga aan het werk zoals je bediend zou willen worden als je met je ouders, schoonouders komt werken. Dat is eigenlijk, zeg maar, als je het café in duikt, dan wil je het eigenlijk, zeg maar, zo ervaren zoals je het, zeg maar, bedroomt. Dat is eigenlijk café qua normaliteit, dat je je thuis komt voelen. En thuis voelen is niet als op een sofa ronddansen, hangen en televisie kijken. Nee, de meeste mensen leggen hier de telefoon weg. Om nog gewoon een 1-op-1 of 1-op-3 gesprek te houden. En de wederkerigheid van het individu betekent dat je het goed doet als barkeeper en als bedrijf. En buurt en stad natuurlijk. Ik denk dat het echt iets wel Hollands is en een beetje Engels, dat bruine. En of het nou zeg maar helemaal donker is of hout of een stukje andere lambrisering en de felheid van de lampen. Maar dit authentieke, dat is eigenlijk wat deels van het bruine kroeg het maakt van het is. Het mooiste woord is eigenlijk wat niet te vertalen, gezelligheid.
Gezelligheid. Misschien wel het meest Nederlandse woord ooit. Die gezelligheid vind je natuurlijk op veel meer plekken. Maar dat de bruine kroeg uniek is, mogen duidelijk zijn. En dat we bedenken dat door de jaren heen steeds meer bruine kroegen verdwijnen. In mijn gesprek met B vertelt hij over de vele uitdagingen waar je als kroegeigenaar mee te maken krijgt.
Nou ja, ik heb eigenlijk een meewarig verhaal over een bruine kroeg. Vooral de mensen die erin moeten wonen en werken. Want je maakt lange uren, verdient te weinig, hoge huren, snel versleten. Daar is eigenlijk weinig leuks aan hoor. Iets wat je sowieso niet in de handen hebt, is natuurlijk gewoon dat er mensen doodgaan. En de eigenaar van de zaak die kan er niet mee weg, want die heeft ook zijn vaste lasten. Dat zijn sowieso de stijgende prijzen. En daar valt dus de pacht, de huur onder. Mits het pand van jezelf is, dat komt bijna niet voor. Daarvoor heb je dus geen geld om een pand te kopen. En de precario's en de belasting, de btw en de drankprijzen. Je budget, waar hou je daarvan over? En wie gaan nog op stap? Zijn het alleen mensen met een dikke vette portemonnee? En die komen niet in bruine kroegen. Die zoeken meestal die trendy dingen op. En de brouwerij, die jagen hun prijs nog steeds op. Ik heb ook geen idee hoe dit over 5 jaar is. En hoe dat verder moet, ja. Er komen wel steeds weer kroegen bij. Maar ze gaan ook net zo hard weer weg. Ik vind het niet goed. Met je niet tegen te houden.
Het is niet tegen te houden, zegt B. En dat is geen mooi vooruitzicht, maar wel realistisch. Door de jaren heen verdwijnen bruine kroegen langzaam steeds een stukje verder uit het straatbeeld. Dat is zonde en het is om die reden dat in de Groningse gemeenteraad in 2023 een motie is ingediend om de bruine kroeg te beschermen. Halverwege de zoektocht heb ik stukje bij beetje een steeds duidelijker gevoel bij bruine kroegen, hun gasten, de historie en ook het interieur. Maar er is nog meer te vertellen. Wat te denken van de rol die live muziek heeft en ook kroegen buiten de stad. Wat betekenen die voor de gemeenschap? En is het inderdaad zo dat het voortbestaan daar nog meer onder druk staat? Nog genoeg te ontdekken. Ga je mee?